Goedemorgen allemaal. Hier in de zaal. Mensen die kijken van huis uit. Misschien van het vakantieadres. En ik denk dat de kans groot is dat er zelfs twee mensen vanuit Zweden kijken. Lynn en Jessica. Als het zo is, we zwaaien jullie allemaal vanuit deze plek. Allemaal welkom hier. Plek genoeg. Trini, waar gaan we het vanmorgen over hebben? Jij was er zo enthousiast over, van dat leuk. Jona. We gaan het over Jona hebben. Maar allereerst een tekst. Matteüs 12, vers 35 tot en met 37. Daar is Jezus aan het woord. En we horen hem zeggen: de goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van zijn hart. De slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat van zijn hart. Maar ik, dat is Jezus dus, zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van je woorden word je rechtvaardig verklaard. Op grond van je woorden word je veroordeeld. Je zou bijna een beetje bang worden om te gaan spreken. Als je dat zo leest, hè? Hoeven niet te zijn. Ja. Weet dus wat je zegt. We lezen hier namelijk over goed en slecht. Het heeft alles te maken met je hart. De gezindheid van je hart. Wat overleg jij in je hart? Want van daaruit maak jij en maak ik mijn beslissingen. Jezus is aan het woord. En zijn toehoorders zijn schriftgeleerde fariseeën. En de gesprekken tussen Jezus en deze toehoorders, die zijn vaak scherp. Het botst nog wel eens. Jezus kent hun hart. En we horen hem dan zeggen wat we net zagen. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat van zijn hart. En dan lees ik dat en dan verwacht ik eigenlijk als antwoord van die toehoorders een verhitte discussie. Nee, dat lees ik niet. Wel dat sommigen van de schriftgeleerde fariseeën hem als volgt antwoorden: meester, we willen van u een teken zien. Meester, wil u van u een teken zien? Ik heb het idee dat Jezus al lang het teken heeft laten zien. Tekenen. Jezus antwoordt hen: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. En de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier.
Dat zegt Jezus ook niet.
Dat zei hij niet. Ga ik geopereerd worden? Dankjewel. De rust is weer gekeerd. Wij gaan met elkaar naar Jona toe, de profeet. Maar dan moeten we wel even terug in de tijd. Naar ongeveer 760 jaar voor Christus. En de schrijver van de Bijbelboek Jona is onbekend. Maar vermoed wordt dat hij dat zelf heeft verteld, dat hele verhaal, dat is opgeschreven. Ik wilde weten, wat betekent Jona nou? Wat betekent die naam? Die naam heeft 2 betekenissen. Duif. En als je duip voelt, wat denk je dan aan, Carla? Ja, oh ja, dat. Met een takje in zijn snavel bedoel je. Nou ja, wat dan ook. Ik denk ook aan vrede. En duif verbinden we ook met vrede. Zeker als in de Pinkster hoort vrede. Maar de tweede betekenis is, God heeft gegeven. God heeft gegeven. Wat een mooie naam, denk ik dan. En wat mooi als het leven van deze persoon met deze naam dan overeenkomt. Dat is prachtig. Daar schort het nou wel eens aan. Jona is profeet. En welke gedachten heb jij dan? Welke gedachten heb ik dan als het over een profeet gaat? Bij een profeet denk ik er gauw aan iemand die een bijzondere relatie met God heeft. Dat is voor mij echt iets. Dat moet wel. Het is iemand die woorden van God opvangt en deze woorden dan doorgeeft aan anderen. Het is eigenlijk een spreekbuis van God. Het is ook iemand die er niet voor terugdeinst als je woorden moet doorgeven die niet welkom zijn bij de toehoorders. Als we eens even denken aan de profeet Jesaja en de profeet Jeremia, welke taferelen maken zij mee? Het kostte zelfs hun leven. Dat is het Oude Testament, maar denk ook eens aan het Nieuwe Testament, aan Jezus, de profeet, zichtbaar eindigt zijn leven aan het kruis. Ik denk, ja, wat is nou kenmerkend voor een profeet, voor een goede profeet? Dat is zijn gehoorzaamheid aan God, wat het hem kost. En Jona? God gaat spreken tot Jona. Sta op, Jona, maak je gereed naar de grote stad Nineveh om haar aan te klagen. Ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen. En wat doet Jona? Hij staat op. Hij maakt zich gereed, zoals hij werd opgedragen. Maar dan? Hij gaat niet richting Nineveh, nee, hij gaat de hele andere kant op. En ik lees dan dat hij afdaalt naar Jafo. En daar een schip vindt dat hem de Tarsus zal brengen. Hij daalt af. Afdalen. Een neerwaartse gang. Terwijl God, onze God, zegt, klim op. Kom hogerop. Kom dichterbij en blijf dan bij mij. Jona, wat is er toch in je hart aan de gang? Je wordt te grazen genomen door een geest van ongehoorzaamheid. De opdracht die je van God ontvangt, zint jou niet. En wat doe je? Och, je denkt weg te vluchten van het aangezicht van God. We denken nou echt dat dat gaat lukken? Hoe ver denk jij, Jona, te kunnen komen weg van het aangezicht van de Heer? Ik zal het je vertellen, nog geen meter. God ziet jou waar je heen gaat. Jona, kom toch tot bezinning. Hoe gaat de reis dan verder? Er steekt een hevige storm op. Zo wild dat het schip dreigt te breken. En je kan je voorstellen dat er paniek uitbreekt bij de zeelieden. En ieder roept dan tot zijn eigen God om hulp. Ze gooien de lading overboord. Het is niet genoeg. En de zeelieden doen wat in hun vermogen ligt. Ze zien de dood voor ogen. En wat doet onze Jona? Hij is afgedaald in het ruim van het schip. Hij is in een diepe slaap gevallen. Ik denk, de onschuld zelf hoeft mogelijk. Hij ligt lekker te slapen. En de schipper gaat naar hem toe. En zegt, wat lig je hier te slapen? Sta op, roep jouw God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Ondertussen overleggen de zeelieden en zeggen, laat het lot werpen. Om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons overtreft. En dat lot valt dan op Jona. Het lot. Loting. Wat is dat voor iets? Is dat een zuivere koffie? Ja, we komen het tegen. Dus nu in het Oude Testament, onder andere bij Israël, wenst een koning en wordt geloot. En het lot valt dan op Saul. Wij zijn niet gewend om met een dobbelsteen besluiten te nemen. En zeker niet wanneer het gaat om belangrijke beslissingen in ons geestelijke leven. In de Bijbel lezen we dus wel over. Zelfs ook het Nieuwe Testament in Handelingen 1, bij de keuze van apostel nummer 12. Er worden twee kandidaten voorgesteld, Jozef Barsabas en Matthias. Wat gaat er eigenlijk aan die loting vooraf? En dat vind ik belangrijk. Er wordt gebeden. En hoe? De discipelen bidden als volgt: U Heer, doorgrond ieders gedachte. Wijs van deze mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats van Judas in te nemen. Heer, wijs aan degene die u gekozen hebt. Er wordt geloofd en het lot valt in Matthias. Matthias. De Heer heeft al iemand in gedachten dus. De Heer heeft al gekozen. Maar de leerlingen vertrouwen niet op hun eigen inzicht, maar stellen zich afhankelijk op van hun God. Dat geldt ook voor ons. Bij het maken van moeilijke keuzes wil God altijd dat wij verstandig zijn en hem erbij betrekken. We denken hierbij aan Spreuken 3, vers 5. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Wanneer heb je trouwens die tekst voor het laatst gelezen? Ga eens naar de hal. Naar de spiegel. Ga eens kijken. Daar staat hij. Voor een kijken, hè? Hoe je wil. Je wordt welkomen geheten. En kijk eens even wat er in je spiegel staat. Dat is wel mooi. En doet me denken aan het lied van: Ik stel mijn vertrouwen op u, mijn God. Want in uw hand ligt heel mijn levenslot. Volkomen overgave aan God. Ik zei, het lot valt dan op Jona. Maar nu willen de zeelui meer weten van Jona. Vertel ons toch door wie dit onheil is overkomt. Ik vond dat bijzonder. Ik denk, als het lot op Jona valt, weten wij wie de schuldig is. Nee. Vertel ons toch door wie dit onheil komt. Ze komen niet direct met een veroordeling. Nee, ze zijn op zoek naar de veroorzaker van deze storm. Oorzaak en gevolg. Geldt ook voor ons. Altijd op zoek naar de veroorzaker van het kwaad. En dan kom je dus niet bij de mens, maar bij de duivel. Daar kom je uit. En daarna handelen. En dan gaan de zeelui vragen: wat is je werk? Waar kom je vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Ik heb gelezen dat Jona de mannen wel heeft verteld dat hij op de vlucht is, weg van het aangezicht des Heeren. Dat heeft hij ze verteld. En op al hun vragen antwoordt Jona hen als volgt. Hij zegt dan: ik ben een Hebreeër, ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en de droge gemaakt heeft. Hoor je het Jona zeggen? Ik ben Hebreeër, ik vrees de Heere, ik heb ontzag voor hem. Jona, wat zeg je daar toch? Je hebt zo'n ontzag voor de Heer. Maar je doet precies het tegenovergestelde van wat hij je opdraagt. Maar de mannen vallen Jona hier niet op aan. Nee, ze worden wel zeer bevreesd. En waardoor? Ze horen dat de God van deze vluchteling hemel en aarde geschapen heeft. Deze God heerst dus ook over de zee. En zij beseffen dat hun behoud afhankelijk van deze God is. En de zee wordt steeds onstuimiger. En de zeelui vragen nu: wat moeten we doen opdat de zee ons met rust laat? Dan zegt Jona: pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze storm u omwille van mij overkomt. Maar de mannen roeien echter op het schip terug, roeien heel hard om het schip terug te brengen, toch naar de droge. Ze roeien zich in de zweet, maar het lukt niet. De storm is te sterk. En nu lees ik: ze roepen de Heere aan. In de herziene Statenvertaling lees je: ze roepen de Heer aan, al met hoofdletters. Ze gaan de Heer aanroepen. Och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons. Want u, Heere, doet zoals u behaagd heeft. Daar word ik stil van. Van deze heidenen. Hun ingeschapen wet. Ze gooien niet zomaar iemand overboord. Ze weten gewoon, dat leven is heilig. Dat kunnen we niet zomaar doen. Het leven heeft met God te maken. Daar heb ik zo'n bewondering voor. Heidenen, die leven naar een ingeschapen wet. En ik dacht, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons. Wat lees je in Matteüs 27, vers 25? Wat roepen de Joden? Laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. Die heidenen en de Joden. Ik heb op dat moment veel meer met heidenen. Dat kan je misschien wel voorstellen. Ja, uiteindelijk van gaat Jona toch overboord. En zie hem gaan. De zee is woest. We hebben geen andere keus meer. Ze durven het aan. En dan pakken de mannen Jona op en werpen hem in de zee. En de woedende zee komt dan tot bedaren. En dan gaan de zeelui de Heer een slachtoffer brengen. En ze leggen geloften af. En de rust is weergekeerd. De zeelui kunnen hun weg vervolgen met blijdschap. En op het water gaat alles weer gewoon zijn gang. Maar onder water gebeurt zoveel meer. God beschikt over een grote vis. En deze slokt Jona op. 3 dagen en 3 nachten verblijft Jona dan in het binnenste van de vis. En wat gebeurt er dan? Jona gaat bidden. Dat hoort bij een profeet. Bidden. Dat is het beste wat hij kan doen in deze situatie. Het beste wat jij kunt doen in een benauwde situatie. En moet eens luisteren hoe zijn gebed beschreven wordt. Hij zegt, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. U wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over me heen. Ik zei, verstoten ben ik voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog. Heere mijn God, met dankzegging zal ik offers brengen. Het heil is van de Heere. Wat hoorden we Jona bidden en zeggen en belijden? Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Mensen, zet ik in het vet. Dat vind ik zo belangrijk. Dat vanuit die situatie, toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. God spreekt nu tot de vis en die spuwt Jona uit op het droge. En dan gaat God opnieuw spreken tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. En Jona gaat. En dan gaat hij de stad binnen en zegt dan, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Ik las, dat was een preek van slechts 5 Hebreeuwse woorden. Ik heb ze van toon gegeven, ik ga u niet meer lastigvallen, ik vind het wel leuk. 5 Hebreeuwse woorden, zo wordt die preek beschreven. Ik red het niet zo kort. Nee, hoeft ook niet. Ik heb ook wel het idee dat er toch wel door de prediking van Jona meer is gezegd dan alleen maar die 5 woorden. Dat denk ik echt. En trouwens, als je nadenkt over die mensen in Nineveh, wat wisten ze eigenlijk al? Bij veel volken had de God van Israël naam gemaakt. Zijn daden waren indrukwekkend. Er zijn verhalen over de zondvloed. Er zijn verhalen over grote overwinningen. Over die God van Israël, dat was bekend. Het is een God om ontzag voor te hebben. Dacht ik, ja, die inwoners van Nineveh, zij horen dus nog 40 dagen en dan komt jullie einde. Ik heb gedacht, stel je voor dat er verder niks gezegd werd. Alleen maar die 5 Hebreeuwse woorden. Hoe kan dat overkomen bij de mensen in Nineveh? Ik wilde het weten. Dacht ik, ja. Als mensen hun hart open hebben staan voor God, dan kunnen ze dit horen. Jullie ontvangen 40 dagen en dan komt het einde. Of ze kunnen horen in verbinding, open hart met God. Jullie hebben nog 40 dagen genadetijd. Daar dacht ik aan. Wat horen wij soms? Wij horen soms hele andere woorden dat de wereld hoort. Terwijl het dezelfde woorden maar andere strekking hebben. Ik kan me voorstellen dat mensen in Nineveh ook iets opgevangen hebben. We hebben nog 40 dagen genadetijd. Wel weet ik dat Jona dus voor hen een teken is. En in Mattheüs 12 vers 41 lees ik dat de inwoners van Nineveh zich bekeerd hebben op de prediking van Jona. Daar concludeer ik uit dat ze weten dat Jona 3 dagen begraven is geweest en er 3 dagen weer tot leven is gekomen. Jona is het teken van dood zijn, maar na 3 dagen opstaan naar deze dood, opstandingsleven. Niet de dood heeft het laatste woord, maar God, Yahweh. De God die zegt, ik ben, ik red. En dan nog iets. Je hoort over dat Nineveh ondersteboven gekeerd zal worden. Is dat altijd zo erg als iets ondersteboven gekeerd wordt? Denk je? Nee. Is dat niet gebeurd in ons leven? We zijn volmaakt geschapen. Ons begin. Zonder smet, zonder rimpel. Door te zondigen veranderen dit. De duivel zet in ons een en ander op zijn kop. Een en ander, eigenlijk heel veel. Door in te gaan op het offer van Jezus zijn onze zonden vergeven en worden we opnieuw verzoend met God. En nu mogen wij rechtop gaan. Ons leven is heerlijk terechtgekomen onder de leiding van Jezus die alles in ons allen volmaakt. Nineveh, die grote stad gezicht door Nimrod, de geweldenaar. 120.000 inwoners. En dan lees ik verder in Jona 3. De mensen geloven in God en ze roepen een vasten uit. Ze trekken rouwgewaden aan van de grootste tot de kleinste onder hem. En dan lees ik zodra het gesproken woord de koning van Nineveh bereikt, staat hij op van zijn troon. Hij legt zijn statiegewaad af. Hij hult zich in een rouwgewaad en gaat in het stof zitten. Hij beveelt al zijn onderdanen zich te bekeren. En hij zegt, wie weet, zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Dit wordt hun behoud. Het gesproken woord horen. Hier gehoor aan geven. Je bekeren en je handen in, leven in handen leggen van de levende God. De koning stapt van zijn troon. Hij legt zijn statiegewaad af. Van jouw troon afstappen. Hier, gaat u maar op de troon van mijn leven zitten. Ik wil verder onder uw leiding. Maak die keuze, steeds weer. Leg je ego-klederen af. Niet langer ik. Word nederig. Onderwerp je aan Gods gezag. Dan word jij bekleed met klederen van hel. Wat in Nineveh gebeurt, vervult mij en jullie denk ik ook met diep ontzag. Ik praat nog wel eens wat. Dit zijn echt dingen waar ik stil van word. Het zijn heerlijke stilte. Wat gebeurt daar en hoe groot is dit? Hoe groot is dit? Wat een krachtige, wonderlijk mooie werking van uw geest, o God. Wat een genade. Bewezen aan Joden en aan heidenen. Vreugde in de hemel. Vreugde op aarde in de harten van mensen. In iedereen. zou je denken. In het hart van Joden niet. Geen vreugde, maar boosheid. Ik lees in Jona 4 vers 1. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontsteekt dan in woede. Jona kan deze genade voor de inwoners van Nineveh niet aan. Hoe is dat mogelijk? Ja, ik heb gelezen dat in vroegere tijden de Ninevieten zich beestachtig hebben gedragen ten opzichte van andere volkeren. Slagpartijen hebben uitgevoerd, ook onder de Joden. Denkt Jona daar misschien nog aan? Zit dat hem nog dwars? Wat een mensen dan die genade bewijzen? Jona, mag ik je tot de orde roepen? Als er iemand zich misdragen heeft tegenover God, ben je dat zelf niet. Is God jou niet bijzonder genade geweest? Is Hij het niet die jou het leven teruggaf? Kom tot inkeer. De reactie van Jona doet me sterk denken aan de oudste zoon in Lucas 15. De oudste zoon kan het niet aan dat zijn broer, die zijn goddeloos leven leidde, feestelijk wordt onthaald door zijn vader. Hoe is dat bij ons? Stel dat Poetin zich bekeert tot een levende God. Hoe komt dat bij ons over? Zo'n meedogenloze, gewelddadige man. Iemand die zoveel moorden op zijn geweten heeft, koelbloedig, vrijwel emotieloos. Zoveel jonge mensen, vrouwen en kinderen dood ingejaagd. En nu onze broeder in Christus. Ja, God is genadig, maar Jona een mens. Jij een mens. Ik een mens. Onderzoek jezelf hierop. Jona is het teken. Het teken van 3 dagen in het graf, maar opgewekt door God uit de dood. Hij leeft. En de inwoners van Nineveh zijn hier getuigen van. Jezus spreekt hierover. En er zijn diverse gelijkenissen tussen Jona en Jezus. Onder andere, beide zijn geroepen om profeet te zijn. Beide verkeren 3 dagen in het graf. Beide weten zeker, ik zal opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Maar Jezus zegt, meer dan Jona is hier. Ik heb gewoon eens even gedacht van, wat is dan dat meerdere van Jezus? Waarin is Jezus meer dan Jona? Laten we kijken. Jezus gehoorzaamt zijn vader voor de volle 100%. Hij zegt niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jona is slechts een teken voor de inwoners van Nineveh. Jezus is een teken voor heel de wereld. En God zei, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Jezus is de Christus, de beloofde Messias. Jezus neemt onze zonden op zich en biedt ons eeuwig leven aan. Dat gaan we straks vieren, hè, met avondmaal. Jezus' lichaam gaat niet tot ontbinding over. Engelen waken daarover. Jezus overwint duivel en dood. Er is nog meer. Jezus is overvloedig genadig, heeft zelfs zijn vijanden lief. Jezus is vergevingsgezind, zelfs aan het kruis. Jezus doopt ons in Heilige Geest. Jezus, hoofd van de gemeente. Jezus ontvangt dan van God de hoogste naam. Hij zit aan de rechterhand van God. En Jona in de vis, Jona bidt voor eigen behoud. Jezus heeft het behoud van de hele mensheid op het oog. Hij predikt zelfs in het graf het dodenrijk het evangelie. Dat lees ik in 1 Petrus 3, vers 18 tot 20. Jezus ging naar de geesten die gevangen zaten om hen het evangelie te verkondigen. En hij zegt, wie in mij gelooft, mag met me mee. Jezus komt met de zijnen terug op aarde. Ik heb eens nagedacht over een omweg. Jona moet naar Nineveh. Hij vlucht richting Tarsus. En daarna gaat hij alsnog naar Nineveh. Dat is zijn bestemming. De weg die hij gaat is zoveel kilometers meer dan Gods bedoeling was. En ongehoorzaamheid is er de oorzaak van dat hij veel later op de plaats van zijn bestemming aankomt. Omweg. Het volk Israël. Israël gaat naar het door God beloofde land. Hoe lang doen ze erover? 40 jaar. Ja. Als ze nou God vertrouwd hadden zoals Jozef en Caleb, hoe lang hadden ze het dan over gedaan? Slechts 2 jaar. Een omweg. En wij? Wanneer komen wij tot Gods bestemming met ons? O vrome geesten zeggen, daar moeten wij ons helemaal niet mee bezighouden. Daar behoor je aan God over te laten. Je weet toch dat Jezus ons vertelt dat zelfs hij niet op de hoogte is van die tijden. Alleen zijn vader kent de tijd. Doe jij nou maar gewoon jouw ding, dan zien we wel. Ga je hierin mee? Ik niet. Ik geloof dat onze radicale inzet in het gehoorzaam zijn aan God wel degelijk invloed heeft op bijvoorbeeld de terugkomst van Jezus. Op het tevoorschijn komen van de zonen van God. Waar haal ik dat vandaan? Niet uit mijn duim. Wel uit 2 Petrus 3 vers 12. 2 Petrus 3 vers 12, ik heb hier bij zijn NBV. U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Jullie die uitzien naar de dag van God, het aanbreken daarvan bespoedigt. En het boek zegt, u moet vol verwachting uitzien naar die dag en eraan meewerken dat hij gauw komt. Aan die dag meewerken. Hoe doen we dat? Hoe kunnen we dat? Vol verwachting uitzien naar die dag. Een dag met een hoofdletter. Oh, dan kan je denken van, dat maak ik hier niet meer mee op mijn leeftijd. Ik wil het niet denken. Ik wil zo niet denken. We leven in het aangename jaar des Heren. Dat zie ik voor me. En ik ga het niet verbinden met mijn leeftijd. Moeten we niet doen. Dan vind ik het belangrijk om mee te werken aan die dag. In alle situaties scheiding maken tussen mens en macht. En daar hebben we allemaal nog heel wat in te leren. Dat merk ik. Bij mezelf en bij jullie allemaal. Allemaal, ik bedoel, ik kom het tegen. Heel veel. Scheiding maken tussen mens en macht. En ik geloof, als we dat veel beter gaan doen, zal er veel minder veroordeling zijn. Daar geloof ik in. Belangrijk is dat we ons volkomen toewijden aan God en zijn woorden. Zoals Jezus. Ook vind ik het belangrijk dat we ons kwetsbaar durven opstellen naar elkaar. Ongeacht onze positie in de gemeente. Kwetsbaar opstellen. Ik dacht aan de verhouding hulpverlener en hulpvrager. En als je hulpverlener bent, is het goed om jezelf eens op een zeker moment af te vragen, wat kan ik leren van degene die mij om hulp vraagt? Dat is goed om te ontdekken je nederigheid. Ook elkaar niet terecht wijzen, maar terecht helpen zonder enige veroordeling. Toegroeien naar volkomen openheid naar elkaar. Alles kunnen bespreken met elkaar zonder hierop te worden afgerekend. Warmhartig zijn. Ik vind het zo'n mooi woord. Warmhartig zijn. Barmhartig. Genadig zijn. Ga nog even terug naar het boek Jona. En dacht ik, wie is eigenlijk de hoofdpersoon in het boek? Simpel toch? Wie is de hoofdpersoon in het boek? Wat vind jij? Oh, het schijnt toch lastig te zijn. Vond ik ook een beetje. Ik dacht, hey. Ja, ik kwam op God. Ik ben zo onder indruk geraakt van die boek, waar ik tegengekomen ben. En denk ik van, mijn antwoord is, God is de hoofdpersoon. Het voornaamste doel van het boek is Jona is de lezers na te laten denken over het barmhartige karakter van God. En weerspiegelt ons karakter ons leven deze barmhartigheid. Het is Gods bedoeling dat wij dragers zijn van barmhartigheid. Laat dat je gebed zijn. Heer, laat ik drager van barmhartigheid zijn. In de wereld, in de gemeente, waar ik ook ben. En wat ik ook belangrijk vind, dat we ons niet verkijken op tekenen. Maar dat we zien op het teken Jezus. Onder zijn leiding zelf het teken worden. Tot slot heb ik nog een gedicht, dat heet Teken. Laat ik zien. Teken. Er waren mensen die zo graag een teken wilden zien, maar u zagen ze niet staan. Ze lieten u voorbij gaan, zonder u te volgen. Ik laat me niet fixeren op het zien van tekenen, ofschoon elk wonder uit uw hand mij zeer welkom is. U doet mij meer en meer ontdekken dat u zelf het teken bent. Teken van leven, teken van liefde, teken van trouw. Wees het teken in mijn horen. Wees het teken in mijn zien. Voor zo'n betekenisvol leven teken ik met hart en ziel. Amen.